Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Wij zitten op het puntje van onze stoel en hij gaat aan de rechterkant.
Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen, moet je lachend het veld op gaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn. Leuk dat je luistert naar Jaap de podcast. Ik ben Thijs Wagenaar en naast mij zit sportpsycholoog bij Jaap, Tim Koning. En bij ons aan tafel vandaag zit niemand minder dan Kate Oldebeuving. Kate woont in Utrecht, is 17 jaar. Ik kan zeggen dat ze al vlaggedrager is geweest voor Nederland op de Olympische Spelen. In Tokio, als jongste lid van Team NL destijds. Want Kate staat ook wel bekend als Skate Kate. Op haar zevende begon ze met skateboarden en vanaf haar twaalfde loopt ze al mee in het wereldbekercircuit. In 2018, op 13-jarige leeftijd, baarde ze opzien door wereldbekeroverwinningen in Praag en Parijs. En een jaar later werd ze Europees kampioen op het onderdeel street. En mede daardoor werd ze uitgeroepen tot het talent van het jaar. Ruim een kwart van het jaar zit ze voor de sport ongeveer in het buitenland. Dat is onze inschatting. En alsof het niks is, behaalde ze vorige week ook nog even haar HAVO-diploma. Dus namens ons ook gefeliciteerd daarvoor, Kate. Alsjeblieft. En vandaag gaan we het hebben over eigenlijk over hoe het is om op zo'n jonge leeftijd al op zo'n hoog niveau te sporten. Hoe houd je dat nou eigenlijk leuk voor jezelf? Hoe is het om namens Nederland op de Olympische Spelen te staan? En wat zijn de ambities dan nu als je daar al hebt gestaan op die leeftijd? Maar we willen ook wel weten... welke rol je ouders hebben gespeeld in dat proces en wie je nog meer bent naast Skate-Kate, om het zo maar te zeggen. En we nemen graag een duikje in jouw wereld. Dus van wel je sport, maar ook wel daarnaast. Welkom dat je er bent.
Ja, leuk dat ik er mag zijn.
Ja. Hoe is het met je?
Ja, gaat goed. Een beetje druk. En morgen weer naar Kopenhagen rijden. Net uit Portugal. Maar het gaat goed.
Ja, dus even tussen neus en lippen door. Ik kom net terug uit Portugal en morgen weer naar Kopenhagen.
Ja.
Is dat een beetje hoe jouw leven eruit ziet, reizen?
De aankomende weken wel. Ja, als we Kopenhagen, dan Duitsland, Praag, dan Rome. En dan ben ik één dag thuis en dan gaan we naar Amerika. Het is echt wel heel druk, maar het is wel superleuk.
Ja. En over bestek van hoeveel weken praat je dan nu? Want je noemt nu even een aantal steden in Amerika.
Een maand weg, denk ik. En dan een... dag thuis en dan weer door.
En door naar Amerika?
Ja.
En dan, hoe lang ga je dan naar Amerika?
Ik denk 2-3 weken.
Oh ja. Dus je bent bijna 7-8 weken dan, of 6-7 weken, zeker weg met één dag thuis.
Ja, best wel heftig eigenlijk. Als je het zo zegt, dan klinkt het wel veel.
Klopt de inschatting een beetje dat je ongeveer een kwart van het jaar... of ruim een kwart van het jaar in het buitenland zit voor je sport?
Ja, ik denk het wel. Ja, vooral dit jaar staat nu al zoveel op de planning. En dan is het nu heel erg druk en op een gegeven moment wordt het wat rustiger.
Ja.
En het begint nu in Europa en dan gaat het naar buiten Europa.
Ja, precies. En is dat dan, want je zegt ook, het is nu heel erg druk geworden. Heeft dat dan ook te maken met inhalen van corona nog? Of heeft dat daar eigenlijk helemaal niks mee te maken?
Ja, corona is natuurlijk net heeft alles stilgelegd.
Precies.
En nu gaat iedereen weer alles organiseren. Dus je hebt de Olympische kwalificaties, je hebt Street League, wat eigenlijk soort van een beetje het grootste is in skateboarden. En dan heb je weer een nieuwe lijst met wedstrijden erbij die zijn begonnen, omdat het nu steeds groter wordt.
Street League is gelijk al een term. Gaan we zo meteen voor alle luisteraars ook nog even meenemen in de sport, zeg maar. En nog even een beetje context geven over wat jij nou precies doet. Want ik kan me ook voorstellen dat veel mensen dat nog niet weten. Voordat we dat gaan doen, zijn er nog dingen in de intro die... zijn er dingen die niet kloppen?
Volgens mij klopt alles wel.
Ja?
Ja.
Okay.
Missen we iets? Hadden we nog iets moeten benoemen?
Heb je nog? Ja, precies.
Ja, niet dat ik weet. Okay. Misschien komen we er nog op.
Okay. Nou, Wikipedia zijn werk goed gedaan in ieder geval. Kate... aan het begin van de podcastafleveringen die we opnemen... hebben we vaak een aantal dilemma's voor onze gasten... om ze even wat beter te leren kennen. En het idee is dat jij dus moet kiezen of ja of nee antwoorden... eens of oneens, of een keuze moet maken tussen twee dingen.
Oké.
Okay. En je mag achteraf terugkomen op een aantal dingen. Maar in eerste instantie moet je dus een keuze maken.
Oké.
Ja?
Gaat alles eerst achter elkaar en dan komen we terug?
Precies.
Oké, ja. Ik moet zo snel mogelijk antwoord geven.
Ja, dat is eigenlijk wel een leuk idee. Dat doen we nog niet, maar dat doen we nu wel. Ja.
Oké.
Ben je ready?
Oeh, ja, ik denk het wel.
Oké. De eerste is een Olympische medaille of de mooiste street part?
Mooiste street part.
Oeh, dat is
het. Nou, het ligt eraan welke medaille het is, denk ik.
Dit mag nog niet. Nee, dit kan nog niet.
Oh,
oké. De skatewereld is een mannenwereld.
Oneens.
Kate of skate Kate?
Kate.
School zit sport in de weg.
Oneens.
En als laatste, ik vind het fijn als een coach mij vertelt hoe het moet.
Ligt eraan wanneer.
Oké, okay. Eens of oneens?
Eens.
Oké, dat waren ze. Is er eentje waarvan je nu al zegt van, nou, daar wil ik wel even op terugkomen?
Ah, ik wil het best op allemaal terugkomen, hoor.
Dus die Olympische medaille, daar wil je eigenlijk al eventjes wat toelichting geven. Vertel.
Ja, nou, het ligt eraan. Ik denk als je een gouden medaille, dan zou ik liever voor die gouden medaille gaan.
Hm.
Maar brons denk ik dat ik toch liever voor de streetpart ga.
Ja.
Want dat heeft een impact op heel de skatewereld.
Want neem ons even mee, wat is een streetpart? Want dat heb ik ook een beetje moeten uitzoeken.
Een streetpart is eigenlijk dat je voor een merk waar je voor skate, het kan je boardmerk zijn of je wielen sponsor of whatever.
Ja.
Een filmpje gaat maken van een aantal minuten op straat. Dus niet in een skatepark, dat mag niet. Maar gewoon echt op straat. En dat kan echt jaren duren voordat je een goede hebt gemaakt. Maar dat is dus veel meer mentale battles dan op een skatepark. Want het is allemaal veel enger en het is allemaal niet perfect gemaakt om te skaten.
Oh ja,
dus
okay.
Voor vrouwen zijn er nog niet superveel heel erg goede parts gemaakt. Steeds meer. Maar ik denk dat als je dat nu de beste streetpart maakt, dat veel meer wordt gezien van wow, dat is dus dan de eerste die echt...
En een street part is dan het hele filmpje wat je dan maakt van verschillende dingen die je op straat doet?
Ja, het is rond de 5 tot 10 minuten, denk ik.
Oh ja.
En zijn dat dan allemaal, zeg maar, clips achter elkaar? Of is het dan één hele...
Allemaal clips achter elkaar. Je hebt dan zitten soms nog kleine stukjes tussen van dat je aan het aanrijden bent of zo. Of dat je valt. Maar er zitten eigenlijk net allemaal clips achter elkaar.
Hmm.
Dan benoem je meteen wat moois, waar we later hoop ik op terugkomen, ook als je valt.
Kijk, vallen hoort erbij, ja. Zeker. Oké, en jij zegt dus goud, ja, dat is wel heel speciaal, maar
ja,
een bronzen Olympische... Ja, precies. En een bronzen medaille, nou, dan toch liever een mooie street part.
Ik denk het wel. Ja, je weet het natuurlijk nooit, maar ik denk dat ik daarvoor moet kiezen, dat ik dan toch...
Maar dit is al heel interessant, hè? Voor de gemiddelde sporter die luistert, die denkt van, maar het Olympische Spelen, dat is het hoogst haalbare wat er is in de sport. En jij kiest eigenlijk voor iets anders in plaats van een medaille. Dat is denk ik ook wel iets waar we nog iets meer over willen weten. Want dat betekent ook dat de sport misschien iets anders in elkaar zit dan andere sporten.
Ja, ik denk dat het nog heel erg nieuw is, de Olympische Spelen voor skateboarden. Het is natuurlijk wel groot, maar nog niet het allergrootst. Want ik zei, ik benoemde het al, Street League, dat is er al een tijdje.
Mm-hmm.
Het gaat al...
Want Street League, wat is dat precies?
Het is een soort Olympische Spelen, alleen je moet ervoor uitgenodigd worden. Dus niet
iedereen mag gewoon
meedoen.
Ja.
Dit jaar zijn het er 4 volgens mij. Dan mogen gewoon de top van de wereld aan meedoen. En
eigenlijk een soort Grand Slams, als je dat vergelijkt met tennis.
Ja, bij tennis is het heel erg vergelijkbaar met skateboarden.
Mm. Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel goed om te
weten. Want hoe werkt dat dan? Je zegt, er zijn 4 wedstrijden. Ik bedoel, gaat het er dan om wie de mooiste trucs doet? Want ik denk dat de gemiddelde luisteraar ook niet per se weet hoe zo'n competitie of wedstrijd bij skateboarden eruit ziet. Wat kan ik dan verwachten als ik op tv
format,
Street League aanzet?
Het format hebben ze een beetje veranderd, volgens mij. Dus ik denk nu dat het 2 runs zijn en dan 4 trucken. Dus je doet 2 runs, 45 seconden, moet je het beste laten zien wat je kan. En dan krijg je nog 4 losse trucjes. Dus dan kan je nog voor wat moeilijker gaan, want je hebt meerdere kansen. En van die 6 dingen tellen dan de beste 3 scores.
Hmm.
Dus je mag 3 dingen helemaal fout gaan, als de andere 3 maar goed zijn.
Hmm. Nice. En dat zijn dus de grootste wedstrijden eigenlijk. Die in de skatewereld, die zien er op dit moment zo uit.
Ja, die worden het meest bekeken.
En dat is ook wat je...
En de meest, ik weet helemaal niet hoe groot is skateboarden dan wereldwijd.
Weet
je, hebben we
Instagram
dan over...
hebben zij volgens mij meer dan 2 miljoen volgers.
Hmm.
En ja, niet iedereen kijkt het natuurlijk, maar denk wel een paar 100.000 keer.
Ja, precies. Ja.
Okay.
En zijn ook in arena's, dus het is altijd wel helemaal vol.
En is dat ook het format wat we op de Olympische Spelen zien?
Het was een tijdje dat ze samen gingen. Dus de Olympische kwalificaties in Street League. Toen mocht iedereen meedoen aan Street League. Als je maar door je land werd gestuurd. Mm-hmm. Nu zijn ze weer los van elkaar. En het format voor de Olympische Spelen is nu ook weer veranderd. Ja. Dat was tijdens de Olympische Spelen anders. Maar nu wordt het... Je krijgt 2 runs en dan 5 trucken. Van die 2 runs moet je in ieder geval 1 de score pakken. Of dat moet je 1 score pakken. En van die 5 trucken moet je 2 of 3, volgens mij. Oh, ja. Volgens mij 2, maar dan moet je dat doen.
Ja, precies.
Dus je hebt niet een keuze. Als je dan een 0.0 haalt,
dan telt hij mee.
Dan moet hij meetellen, ja.
Oké. Nou, dat geeft alweer iets meer context in wat voor sport je zit. Zijn er nog andere dingen? Misschien zijn er nog dilemma's waar je op terug wil komen, Tim, als je nog weet. Skatewereld is een mannenwereld. Kate of skatekate. School en sport.
Ja, die wel, omdat ik natuurlijk ook Kate haar gezicht erbij zag.
Ja, moeilijk.
Ja, want vertel, je was, laat ik het zo vrij vertalen, ik zag je twijfelen.
Ja, het ligt eraan wat voor school je zit, denk ik. Mijn school is heel erg supportive geweest. Hmm. En ze hebben me heel erg geholpen. En ze hebben altijd gezorgd van, oké, je mag naar de training toe. Je mag eerder weg van school. Ik mocht mijn examenjaar, laatste 2 jaar, opsplitten in 3 jaar door Olympische Spelen. Hmm. Elke keer voor wedstrijden mocht ik gewoon weg en zorgen dat ik de toetsen mocht inhalen. Maar als je niet op een school zit die daar heel erg mee helpt, denk ik dat het wel heel erg in de weg zit.
Hmm. Dus jij hebt eigenlijk de ruimte gekregen om je sport eigenlijk te beoefenen zoals jij dat graag wilde.
Ja.
En daarin heb je ook letterlijk wat meer tijd gekregen om uiteindelijk wel, zoals waar Thijs natuurlijk net aan refereerde, je HAVO-diploma te kunnen halen.
Ja. Ja, nee, ze hebben heel erg geholpen. Dus dat is super fijn.
Ja. En is het, want je twijfelde wel. En zat die twijfel dan dus echt van, het hangt er vanaf welke school je zit?
Ja, dat denk ik ook. Maar ik heb er zelf ook wel last van gehad. Omdat ik dan dacht van, ja, weet je, ik doe dan dit jaar doe ik die vakken en ja, daarna doe ik de andere vakken. En dan heb je bijvoorbeeld een jaar een vak niet gehad en dat is dan weer heel lastig, want dan moet je weer helemaal inkomen.
Mm-hmm.
Dus daar zou je misschien meer nog hulp mee kunnen krijgen met het kiezen daarvan. Maar voor de rest heeft het me heel erg geholpen.
Oké. Okay. Ja. En als je dan on tour bent, als we dat even zo mogen noemen, heb je dan ook je boeken mee?
Ik heb het heel erg geprobeerd. Niet gelukt. Nee, het is wel... Bijvoorbeeld het laatste jaar is gewoon aan het begin heel erg lastig gegaan. Omdat ik net terugkwam van 2 maanden naar Amerika. En als je dan bezig bent, dan heb je gewoon geen tijd om te leren. Mm. Want je bent van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat weg. En je gaat dan... Ook al kom je misschien dan toch een keer om 7 uur 's avonds, om 6 uur 's avonds terug in het hotel. Ben je helemaal kapot. Dus dan ga je niet meer leren. Dus toen dacht ik van, ga ik echt goed doen die 2 maanden. Is niet gelukt. En toen kwam ik terug en toen was het niet heel goed gegaan op school. Maar ik heb het geprobeerd heel erg op te halen. En uiteindelijk ben ik gewoon goed geslaagd.
Fijn.
Ja, gelukkig.
Hey, want dat rijst bij mij ook wel de vraag. Hoe ziet zo'n dag on tour, als je zegt ik was 2 maanden weg en je zegt dan ben je de hele dag onderweg. Hoe ziet zo'n, neem ons dus mee in 1 zo'n hele dag.
Ja, dus ik ben in die 2 maanden heb ik 2 dingen gedaan. Dan heb ik en gefilmd voor een streetpart en wedstrijden gedaan. En een wedstrijddag ligt eraan wanneer je practice is, dus wanneer je training is.
Hm.
Maar je wordt wakker, vaak zijn de vrouwen eerder dan de mannen. Je gaat trainen, heb een uur de tijd. Dan ga je, soms heb je 2 trainingen op een dag, soms ga je dan terug. Of je blijft bij anderen kijken, want ja, als je bij Olympische kwalificatie bent, wil je toch nog bij je teamgenoten kijken, want die hebben dan misschien een andere tijd practice.
Hm.
En dan kom je uiteindelijk, ga je weer met z'n allen, ga je avondeten, met z'n allen kom je terug in het hotel. En met de streetpark dingen ga je vaak in de ochtend naar een skatepark om warm te worden. En dan ga je daar naar de straat op. En dan zit je soms, weet je, in Amerika is alles super ver rijden. Dus je zit soms wel echt uren in de auto ook op zo'n dag. En dan ben je weer bij de volgende spot en dan word je misschien gelijk weggestuurd omdat je daar niet mag skaten. Het duurt gewoon heel lang voordat je in het drukland. Dus het kan, die dagen zijn heel erg verschillend hoe dat eruit ziet.
Hmm. Hey, wat ik ken van de filmindustrie, ook wel spotters. En dan gaat het over locatiespotters. Mm-hmm. Is dat dan ook, want nu hoor ik je zeggen, dan moet je van plek naar plek rijden. Zijn er dan ook spotters voor skateboardplekken?
Ja, het is soms heel toevallig. Dan kom je ergens langs en denk je, dat gaan we skaten. Maar bijvoorbeeld in LA heeft iedereen alles wel een keer geskate. En is alles super bekend dat het daar het skateboard heel groot is. En dan weet je wel, oké, je gaat met een filmer die daar misschien vandaan komt. Of je gaat met iemand die daar ook daar woont. Die gaat dan mee en die heeft dan heel veel ideeën. En je hebt verschillende apps nu waar je precies kan kijken. Oké, daar zit iets, daar zit iets. Precies. Dus het wordt steeds makkelijker.
Oké, nice.
Nog andere dilemma's. Ik vind het fijn als een coach mij vertelt hoe het moet. Vind ik wel interessant. Die was lastig. Ja en nee.
Ja, het is soms heel erg fijn als je bijvoorbeeld aan het skaten bent in een skatepark en bent gewoon aan het oefenen. Dat als jij iets fout doet en je leunt bijvoorbeeld op een verkeerde manier, dat iemand zegt, hey, je moet zo even je voet neerzetten of je moet zo je schouders indraaien. Dat is heel fijn.
Hmm.
Als jij een truc aan het proberen bent en het lukt niet en je wordt boos op jezelf, dan wil je het liefst dat er niemand tegen je praat. Dus dan hoeft het van mij niet.
Hmm.
Dat gebeurt gelukkig niet heel vaak. Ik word niet zo heel snel boos. Maar dat is dan toch, weet je, dan denk je, nou, stil. Even in mijn eigen...
Ja.
Bij een wedstrijd ligt het er ook aan in wat voor moment je zit.
Hmm.
Als het heel goed gaat en je denkt, oké, wacht, wat zou ik nu doen? Hoe kan ik het beter maken? Eigenlijk bij een wedstrijd vraag je het meestal wel wat je moet doen.
Hmm.
Maar soms dan gaat het weer niet goed. En dan denk je, ik wil gewoon mijn eigen plan. Want dan heb je gekozen een heel ander plan. En dan denk jij, nou, dat wil ik niet. Want ik denk dat dit beter is.
Hm.
Dus ja, ze geven gewoon hulp. Maar het is niet zo, dit moet je doen.
Nee, dus jij hebt een coach nodig die op het moment dat jij wat input nodig hebt voor je gevoel of instructie van, oké, hoe kan ik dit beter doen?
Mm-hmm.
Heel graag dat hij klaar staat. Maar op momenten dat je er niet om vraagt,
dan hoeft het van mij niet.
Ook liever niet.
Nee.
Ja. Oké. Even kijken. Oh ja, de skatewereld is een mannenwereld. Daar
sorry, ik heb nog één vraag thuis.
Oh
ik
ja, nee, ja, tuurlijk. Ja, kom binnen.
Want ik zit me ook als leek binnen het skaten, maar mm-hmm. zeker als ik dan denk aan die street parts, hoe lang doe je soms over een nieuwe truc om die echt goed onder de knie te hebben? Doe je dat binnen 2 dagen? Doe je dat binnen 2 jaar?
Ja, als je nu terug aan het doen bent, het is een soort van een basic. Dus je doet alleen een sprong naar een bepaald soort slide of een bepaald soort grind. Hmm. Dan duurt het vaak. Ja, soms kan het wel een dagje duren of 2 dagen duren. Maar vaak ben je er een dagje mee bezig en dan begin je op een kleinere rail. En dan lukt dat wel die dag. Of je bent er iets langer mee bezig, maar het duurt geen jaren vaak. Als je een dubbele truc doet, kan het wat langer duren. Want dan wil je bijvoorbeeld eerst de flip onder controle krijgen. Dan wil je de truc op de rail waar je naartoe moet onder controle krijgen. En dan kan je het combineren. Het kan langer duren, maar het kan ook even binnen 10 minuten zijn. Het ligt er heel erg aan welke trick en of dat jou goed ligt of niet.
Ja.
En is er een truc waar je wel heel lang over hebt gedaan om die goed onder de knie te krijgen?
Ja, er zijn genoeg trucs die je dan hebt gedaan en dan vergeet je weer dat je het doet. En dan moet je er wel weer even in komen. Omdat je misschien dan toch eng vindt en niet zo vaak doet. Of, ja, dus soms duurt het wat langer, maar niet nu dat ik eentje kan bedenken.
Dus het is niet zo dat als je nu een truc ziet die iemand net heeft bedacht die best wel moeilijk is, dan is het gemiddeld genomen, kan jij die wel binnen 2 dagen, kan jij het ook?
Als je bijvoorbeeld een nieuw bedachte truc is vaak 3-dubbel of 4-dubbel. Dan moet je al die losse trucs onder controle hebben en dan pas kan je die hele truc proberen. En dan kan het super lang duren omdat het meerdere trucs in 1 keer zijn.
Ja.
Maar het ligt eraan hoeveel het er zijn in 1 keer.
Oké. Okay. Interessant.
Ja, ja. Ja, dat is zeker interessant, ja. Even kijken. Volgens mij, waar ik eigenlijk nog wat dieper op in wil gaan. De laatste trouwens die we nog niet hebben besproken nu is het dilemma Kate of Skatekate. Maar daar komen we denk ik zo meteen misschien nog wel op terug. Daar was je heel gedecideerd, Kate. Ja.
Ja.
Gaan we zo dieper op in. Dus ook,
okay.
Voor nu nog eventjes het laatste stukje over die sport. Je hebt dus aan de ene kant die streetwereld en aan de andere kant de wedstrijdwereld. Zeg ik dat dan goed?
Ja.
En als ik het goed begrijp, is het vaak zo dat skaters aan de ene of het meest in de ene kant zitten of het meest aan de andere kant. Klopt dat?
Bij de vrouwen wel.
Ja.
Bij de mannen is het heel erg, zie je eigenlijk alles.
Ja, maar volgens mij doe jij ook een beetje van beide, of
ja,
niet?
Ik wil me niet aan één ding laten koppelen, want ik vind het allebei leuk om te doen.
Ja, en dat is dan best wel uniek, dat jij in beide werelden je actief bent, of niet?
Ja, ik denk dat het meer is van hoe het eerst dat het was. En dat het nu heel erg aan het groeien is dat, oké, al die kleine meisjes die worden nu gestoomd om een wedstrijdbeest te worden.
Ja.
Vooral in Japan en zo. En dat zijn allemaal meisjes die nog nooit eens op de street hebben gedaan.
Ja,
precies. Op straat. Maar,
en is dat dan echt een andere discipline, zeg maar? Moet ik dat vergelijken met het wielrennen en het veldrijden, zeg maar?
Ja,
of mountainbiken?
Denk dat je dat wel kan vergelijken zo. Ja, er zijn echt meisjes die best wel goede streetparts uitbrengen, maar in een wedstrijd dat willen ze echt niet doen.
Nee.
Of dan bak ze er niks van.
Ja. En waar, ja, dus dat vind ik wel interessant. Hoe zit dat met de andere skaters of de skatende vrouwen in Nederland eigenlijk? Want
Candy. Die,
Candy Jacobs.
Candy Jacobs, ja. Die die was vroeger altijd mijn voorbeeld, nog steeds. Ja. Maar die, die is heel erg, die heeft best wel wat street parts uitgebracht vroeger. En die is nu wat meer naar de wedstrijden toe gegaan. Want ja, op straat ga je ook echt wel kapot.
Mm-hmm.
Dus dat kan je echt wel goed blesseren. Maar dat kan bij wedstrijd ook gebeuren.
Mm-hmm.
Maar die heeft nu natuurlijk voor de Olympische Spelen gegaan. En die wil ze nu nog een keer te proberen.
Mm.
En dan is nu, zij is nu ook wel heel erg naar de wedstrijden toe gegaan.
Oh, ja.
Maar Roos, die heeft nu, die heeft als eerste... Ja.
Roos Wetsloot.
Roos Wetsloot, ja. Die heeft als allereerste vrouw de Hollywood 16 gefiftied. En dat is een van de bekendste spots van de wereld.
En gefiftied, neem ons
even. Dat is een grind waar je dus op de rail gaat. En je springt erop en je komt met allebei de wielen of de trucks eroverheen. En je glijdt naar beneden.
Precies, ja.
Maar zij is dus de allereerste vrouw die dat heeft gedaan, wat heel bijzonder is.
Ja.
Voor de rest is zij heel erg met de contest bezig.
Nou ja, dus zij is verder ook echt wat je noemt een wedstrijdbeest. Als ik het even oneerbiedig mag zeggen.
Zeker,
wat ook...
is zeker een wedstrijdbeest. Dat kan ze heel goed.
Oké, cool. Ja, dus, en dus in die zin ben jij de street skateboardje in het verhaal.
Ik heb nog nooit een part uitgebracht. Ik ben ermee bezig. Okay. Maar ja, dus ook allemaal best wel nieuw nog.
Hmm.
Hey, en dat rijst bij mij logisch, de vraag... Wat is nou eigenlijk zo leuk aan beide dan? En misschien in de kern, wat is er nou eigenlijk zo leuk aan skateboarden?
Wat leuk is aan skateboarden is dat het heel erg vrij is. Dat wat je kan kiezen wat je mag doen. Ik maak mij niet uit. Ik heb altijd de keus of ik ga street skaten of ik ga een wedstrijd skaten. En je zit niet gekoppeld aan één ding specifiek. Ook, je wordt niet verteld, oké, nu moet je die truc doen. Maar je mag in de wedstrijd zelf verzinnen, oké, die trucs ga ik doen of die ga ik achter elkaar plakken. Je moet niet... een bepaalde lijn door een park heen rijden. Wat heel erg fijn is. En gewoon, ja, als je een nieuwe truc landt... dat kan soms wel even duren. En dan ben je super blij dat iets gebeurt. En eindelijk lukt. Het zijn dat soort van... zijn altijd die dingen die heel erg leuk zijn bij skateboarden. Dat het heel veel vrijheid geeft, maar ook heel veel... gewoon soms best wel spanning. Maar als het dan iets lukt, dan gaat het allemaal van je af.
Hm. En geldt dat dan ook voor wat je dan net noemde... geldt dat voor die skateboarders die als wedstrijdbeesten worden opgeleid... geldt dat dan... daarvoor ook?
Ja, ik denk het wel. Okay. Zeker. Ja, weet je, als je een wedstrijd aan het doen bent... en je gaat staan en je moet aan de beurt... dan krijg je toch wel even die spanning. En dan heb je je eerste truc gedaan... en dan gaat het allemaal best wel snel af. Dan denk je, oké, die eerste zit erop. Ik kan door.
Hmm.
En ik denk dat het best wel aan die kant best wel hetzelfde is als street. Weet je, je bent ook bang voor de eerste draai als je iets commit. Dus voor de eerste draai echt iets proberen. Want eerst draai je een paar keer aan, je durft niet. En als je het eenmaal probeert... Ik denk dat dat een beetje hetzelfde gevoel is.
Hmm.
Oké. Okay. Nice.
Hmm. Ja. Even kijken. Ter voorbereiding op dit gesprek hebben we natuurlijk ook ons een klein beetje verdiept in jou. En er is gelukkig best wel wat beeldmateriaal over jou te vinden. Dus dat is wel leuk.
Ja.
En we hebben onder andere ook de docu Skatekate gekeken. Je begint al te lachen.
Ja, dat is echt zo lang geleden.
Ja, dat is heel lang geleden, ja. Dus dat was heel leuk om te zien.
Ja, vorig jaar of zo zijn we naar Cinekit gegaan. Toen was hij weer nog een paar keer daar afgespeeld. Ja. En toen hebben we nog een paar interviews daarmee gedaan. Maar dat is dan weer zo grappig, want toen had ik het echt al een paar jaar niet gezien.
Ja.
En om het dan terug te zien is heel bizar.
Ja, dat kan me voorstellen. Want ja, ik kan het wel doen. Maar kun jij vertellen wat er in die documentaire te zien is?
Toen ik 10 was.
Ja.
En het ging eigenlijk een beetje over dat er... niet zoveel meisjes skaten, dat ik een klein meisje was in best wel een jongenswereld toen nog.
Ja.
En allemaal skaten met alleen maar jongens was waren op een gegeven moment wel een paar meisjes, maar het ging een beetje over van ja, er moeten meer meisjes gaan skaten.
Ja. Ja, en hoe kijk je daar nu dan zelf op terug als je dat nu ziet? Is er een groot verschil?
Ja, ik vind het heel grappig om terug te zien. Jij hebt natuurlijk een heel andere stem en je ziet er heel anders uit.
Ja, maar, jezelf terug te zien is sowieso gek natuurlijk.
Ik krijg nog steeds heel veel leuke reacties op. Er wordt nog steeds op scholen afgespeeld. En zijn nog steeds kleine meisjes die naar me toe komen van... hé, ik heb het gezien, superleuk. Weet je, het heeft wel gewoon impact gehad op mij. Want ja, daardoor ben ik soort van meer in het nieuws gekomen. En is het met sponsoren en alles best wel makkelijker gegaan. Maar ook voor, denk kleinere meisjes in Nederland... die er best veel aan hebben gehad.
Op welke manier hebben ze er wat aan gehad, denk je?
Ik denk dat ze, ja, als je ziet van er is nog een klein meisje skate en die gaat er echt voor. Ik denk dat wel heel erg helpt.
Ja. Ja, want het gaat, tenminste, dat is wat ik er dan uit heb gehaald. Is het gaat voor een groot gedeelte natuurlijk ook over hoe jij als meisje van volgens mij deels 9 en 10 jaar ook beweegt tussen de jongens, tussen die pubers. Want dat is die skaten allemaal. Dus dan ga je daar maar mee, zeg maar.
Ja.
wat lastig is en wat leuk is, maar ook moeilijk. En aan de andere kant ook dat het soms lastig is om je tussen de meisjes van jouw leeftijd te bewegen, omdat die ook heel anders waren op dat moment.
Ja.
Ja. Hoe is dat, zeg maar, verder gegaan? Tot nu toe eigenlijk. Heb je daar nu beter je weg in gevonden?
Bedoel je op school en zo? Dat is met leeftijdsgenoten.
Ja, bijvoorbeeld.
Nou, weet je, op school, ik ben niet zoveel op school geweest. Dus ik heb nu niet meer echt mensen waarmee ik veel contact mee hou op school. Ik heb natuurlijk wel gewoon op school mensen waarmee ik dan ben. Maar niet dat ik nu denk van, oh ja, daar hou ik contact mee. Want dat is niet per se omdat ik een meisje ben en heel anders erin sta. Maar meer gewoon omdat ik er niet zoveel ben.
Ja.
Dus ik denk dat als je jonger bent, dat dan toch wat anders is. Want ja, dan ben je nog aan het vormen en weet nog niemand echt wat ze moet aan doen. Dus denk als een jonger meisje en dan al die andere meisjes uit je klas, dat het toch weer anders is.
Hmm.
Maar ja, ik heb er nu ook met dan andere jongens. En ja, het is allemaal gewoon wel gewenning. Ik weet dat er vooral jongens zijn, maar het is zo veranderd. Er zijn nu zoveel meisjes op het skatepark.
Dus daar zit al heel veel verschil in eigenlijk ten opzichte van toen.
Als je nu begint met skateboarden, dan vind je gelijk zoveel andere meisjes die aan het skaten zijn.
Precies, ja. En zeg maar, welke rol heeft het skateboarden daar voor jou dan in gespeeld? In die plek vinden voor jezelf of je eigen vorming naar wie je nu bent?
Ja, het heeft me heel erg geholpen, want skaten is heel erg vrij en heel erg open. En ik ben vroeger best wel gepest op school omdat ik heel anders was en dat soort dingen. En het skateboarden is heel erg welcoming. Dus het is heel erg, ze nemen je in en iedereen is heel aardig voor je en iedereen helpt je. Als je een truc aan het proberen bent en het lukt niet, dan komt iemand die je niet kent naar je toe om je een tip te geven.
Hmm.
Het is gewoon, iedereen kent iedereen. Vooral in Nederland, omdat het niet zo erg groot is ook.
Ja. Dus dat is een wereld waar je inderdaad heel vrij hebt kunnen zijn.
Zeker, ja.
Maar ook je gezien voelde.
Ja. Ja, weet je, op school dat je dan misschien dacht van ja, ik kan hier niet echt iets en niemand hoort echt bij wat ik aan het doen ben. Wat in skateboarden heeft iedereen dat een beetje. Iedereen is een beetje een buitenbeentje geweest. En dan vind je elkaar op de skatepark.
Want als je daar iets meer over zou willen vertellen. Je zegt in die periode ben ik ook echt wel gepest. Ik was wat anders.
Ja, ik had kort haar en ik had gewoon andere kleren aan dan andere kinderen in mijn klas, omdat ik gewoon leuk vind om te skaten en dan heb je geen rokje aan.
Nee.
En vroeger wel wat mensen gezegd van ja, je zit in de verkeerde kleedkamer bij gym.
Maar
uiteindelijk trok ik me daar niet zo heel veel van aan, maar ik heb er wel een tijdje last van gehad.
En last van gehad in welke
opzicht? Gewoon vervelend. Dat je gewoon geen zin meer had om naar school te gaan. Ja, gewoon, zelf nog denken van in groep 7 van ja, ga je dan volgend jaar nog naar een andere school? Terwijl je nog maar een jaar hebt eigenlijk.
En we hadden natuurlijk net ook een beetje over jouw vorming, van hoe je van 8, 9, 10-jarig meisje naar de keten die vandaag de dag voor ons zit. Heeft die periode jou dan ook gevormd tot waarom wij nu hier dit gesprek voeren?
Lastige vraag, hè? Ja, precies, snap ik.
Ja, ik denk het wel. Weet je, ik heb sowieso, het skateboard heeft me heel erg geholpen met meer heel veel dingen leren over niet alleen mezelf, maar over de wereld en hoe alles in elkaar zit. En dat er veel mensen verschillend zijn. Maar ook, je komt jezelf ook wel tegen in bepaalde situaties. Want je bent natuurlijk soms bang voor een truc en je wilt het wel echt doen, maar het lukt niet en je durft het gewoon niet. Dan moet je op een gegeven moment ook gewoon over dingen heen zetten. En dat heeft heel erg geholpen. Ook die periode natuurlijk van trek je niet zoveel aan van andere dingen. En dan denk je, dan val ik maar een keer.
Mooi, hè?
Dus een lesje falen.
Precies.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Je moet eigenlijk altijd falen om ergens uiteindelijk goed te komen, denk ik.
Ja, en dat is natuurlijk vaak heel populair gezegd, hè? Ik bedoel, overal lees je quotes en zie je blogs voorbij komen waarin er wordt gezegd, zonder fouten maken kom je niet verder.
Ja, maar het is eigenlijk
makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja.
Maar dat is ook een beetje mijn koppeling vaak naar het skateboarden geweest. Of is het nog steeds? Kleine introductie daarvoor. Ik heb een jonge zoon. Die is bijna 2 jaar of een paar maanden. Maar wat ik heel erg bij mijn zoontje heb gemerkt, is dat hij heeft moeten leren lopen. Hij is nu zijn spraak en taal aan het ontwikkelen. Maar bij hem merk ik heel erg dat elke fout is eigenlijk feedback om het de volgende keer beter te doen.
Yeah.
En dat vind ik eigenlijk een hele mooie manier om eigenlijk met fouten om te gaan. En dan kom ik een beetje terug op wat ik net zei. Dat klinkt heel populair en makkelijk van fouten moet je leren. Maar in de kern zien wij ook vaak genoeg van Ja, dat kan je wel zeggen, maar daarnaar handelen is vaak wel lastiger.
Ja.
Ik vind, en dat is dus een aanname misschien van mij, maar die ga ik checken bij jou, dat dat dus eigenlijk al heel erg in het skaten zit.
Ja, nee, zeker.
Dat fouten feedback zijn om het de volgende keer beter te doen.
Ik heb vroeger op voetbal gezeten. En dan gaat het misschien goed en je scoort veel of zo. Maar ja, de motivatie is dan niet heel erg groot als het niet ook slecht gaat. En met skaten val je zo vaak. En daarmee heb ik heel veel doorzettingsvermogen geleerd. Want ik dacht, ja, ik kan dit nog niet, maar ik wil het wel kunnen. Terwijl met voetbal, ja, dat dan bijna iedereen kan wel voetballen. En je wilt gewoon misschien wel beter kunnen, maar je kan het al. Terwijl met skaten, je moet alles leren. Je moet leren rijden, je moet leren steppen, je moet leren springen. Je moet alles leren. En het gaat heel vaak fout. En dat frustreerde mij. Van, ja, ik kan het niet. Waarom kan ik dit niet? Dus dan is het doorgaan, doorgaan, doorgaan.
Want eigenlijk, hè, Kate, zei je al heel mooi. Ik kan het nog niet.
Nog niet.
Maar ik wil het kunnen.
Dat heb ik echt met alles.
Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk... En daar houden wij ons natuurlijk ook veel mee bezig. Met groeimindset. Mm-hmm. Ben je bekend met die term? Ja. Is het nog handig om voor de luisteraars even te introduceren?
Ja, kort zou ik het even introduceren.
Ja, dus dat is eigenlijk dat je heel sterk het geloof hebt in je eigen ontwikkeling. En dat de basis is, een basisleerhouding is, hoe je tegen het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden ook aankijkt. Versus een statische mindset, waarbij je eerder het gevoel hebt van, ik kan iets wel of ik kan iets niet. Mm-hmm. En daarin zul je jezelf dus ook wat sneller vastzetten als je inderdaad in een situatie komt waarin je het inderdaad niet kan.
Ja.
Dan zul je dus ook sneller opgeven, want dan word je bevestigd in het feit dat je het niet kan.
Ja, ik denk dat in skateboard dat je daar nog steeds wel heel veel, ik zelf ook al tegenaan loop, dat je denkt van, oh ja, dat kan ik niet, want dat durf ik niet. Maar op een gegeven moment moet je daar een groeimindset van maken, van ik kan het nog niet. En dus ik ga het leren. En dan heb ik heel erg, weet je, iedereen kan bijna, als je een beetje een goede skateboarder bent, kan je wel flip tricks. En ik was altijd van, ja, dat kan ik niet zo goed, dus ik ga gewoon andere dingen doen. Maar ik heb echt een paar maanden geleden besloten van, ja, nee, ik wil dit wel kunnen, want ik heb dit nodig. Dus toen ben ik het heel erg gaan doen en nu kan ik het. En dat is wel, ja, je hebt het denk ik al, in skateboarden kan het allebei heel erg voorkomen.
Dus het is dus soms ook wel heel statisch.
Ja, soms denk je echt van, ja, nee, dat gaat hem niet worden, want het lukt gewoon niet en het kost echt heel veel tijd. Terwijl andere dingen soms misschien een uurtje kosten, kost het echt dagen en weken.
En wat heeft jou dan geholpen om dat nu wel te kunnen? Want het is natuurlijk ook dat is makkelijk gezegd van, ik kan het nu nog niet, in plaats van ik kan het niet. Wat heeft jou dan geholpen om nu die flips wel te kunnen?
Nou ja, je ziet allemaal andere mensen opeens die flips gebruiken om een andere truc te doen. Dus wat ik zei, een dubbele truc. En dat kon ik dan wel met spins. Dus dat je bord niet flipt, maar je bord draait alleen. Maar ik kon dat niet met flips, want ik kan geen flips. Of kon geen flips. En toen dacht ik, nou, dit kan eigenlijk niet zo langer. Of je doet een game of skate op flat. Dus je doet gewoon op de grond, ga je tegen iemand een klein potje doen. En dan doet iedereen flips. En dan denk je, nou, dag. Dit moet ik ook gewoon kunnen.
Is ook wel een beetje gemotiveerd door dat je ziet dat het soms ook heel nuttig kan zijn.
Zeker. Bij ik denk anderen. Dat bij anderen kijken, weet je, op Instagram en zo is skateboard heel erg groot. En je ziet precies wat iedereen doet. Waardoor je heel erg goed in de gaten kan houden. Oké, diegene is nu daarmee bezig. Diegene is daarmee bezig. En ik vind het nooit zo leuk om andere mensen hun truc te kopiëren. Want ik wil altijd gewoon mijn eigen ding doen. En ik vind het, je hebt vaak een wedstrijd en denk je, ja, iedereen doet hetzelfde. En dan doe ik juist iets anders. Want ja, het is toch saai om naar een wedstrijd te kijken waar iedereen hetzelfde doet. Maar toch denk je dan, ja, als ik een flip doe en iedereen doet een kickflip, als ik dan een treeflip doe, dan is het en meer punten waard. En het ziet er vetter uit. En het is toch een flip. Dus uiteindelijk, ja, doordat je andere mensen ziet op Instagram van, oké, daar, die is daarmee bezig. Oh, misschien kan ik ook dat proberen. Dus je wordt heel erg gemotiveerd, ook door de jongens die misschien wel een stuk verder zijn. Maar je denkt, oh, misschien kan ik ooit ook die truc proberen.
Want zegt dat meteen ook wat over de cultuur van de skatewereld? Dus dat je ook elkaar eigenlijk heel erg wil helpen naar een volgend niveau?
Ja, ik denk dat het niet per se dat je heel erg tegen elkaar strijdt. Iedereen strijdt tegen zichzelf. In een wedstrijd
is
niemand echt van, oké, ja, nu ga ik jou verslaan. Terwijl het in bijvoorbeeld een renwedstrijd of zo wel zo is. In een skateboard denk je eigenlijk alleen maar van, oké, ik wil nu dit doen voor mezelf. En je doet het niet voor iemand anders. Want je wil jezelf verbeteren en elke keer weer beter maken.
En dus gebruik je soms juist anderen om te kijken van, hey, die ander doet dat nu al wel wat ik nog niet kan. Wat kan ik daarvoor les uithalen voor mezelf om het morgen beter te doen?
Ja, en soms weet je gewoon echt niet wat je moet gaan leren. Ik denk, ja, ik weet gewoon nu niet wat ik wil doen. En dan ga je een beetje kijken op Instagram. Oké, die is daarmee bezig. Dan denk je, ah, misschien kan ik zoiets ook proberen.
Mooie brug naar, welke rol speelt Instagram?
Nou, dat is wel een interessante natuurlijk. Want volgens mij, je bent een sporter van een nieuwe generatie. En je bent als pro, zeg ik maar eventjes, ik voel me echt een oude man als ik zo praat. Je skate je voor merken, je wordt gesponsord. Dus ja. Het is volgens mij heel belangrijk dat je jezelf dan ook laat zien. Welke rol speelt Instagram in dat hele verhaal? Of andere social media misschien wel?
Wel een grote rol. Sowieso sponsors, als je naar een wedstrijd gaat, dan word je gezien. En als je daar een beetje opvalt, dan komen mensen naar je toe. Maar nu is het een heel erg groot ding. Dat was toen ik begon met skateboarden nog een minder groot ding. Terwijl het helemaal niet zo lang geleden is.
Nee, precies. Ja.
Maar het wordt steeds groter dat als jij groot wordt op Instagram, dan kan je sponsors krijgen. En dan word je doorgegroeid naar de Amerikaanse versie van het skateboarden. Dus gewoon op in magazine covers en gewoon in magazine staan.
Ja.
En Instagram heeft wel gewoon, je gebruikt gewoon hashtags om groter te worden. En op een gegeven moment word je gerepost door grote accounts die bijvoorbeeld de beste trucs reposten. Dus je hebt de Barracks, dat is een skatepark in LA. Maar zij gebruiken hun Instagram-account om soms wel juist kleinere skaters die nog niet zo bekend zijn en iets heel geks doen, om dat te reposten en aan de rest van de wereld te laten zien. Of ze gebruiken juist om een pro die iets doet wat heel erg, heel erg gek is en heel erg super sick. Gewoon de repost van, kijk, wow, diegene doet nu dit. En als je dan gerepost wordt door zo'n account, dan krijg je veel meer volgers erbij en er komen merken naar je toe. En
precies.
Zo groeit het heel erg.
Want dat is misschien dan de vervolgvraag hierop. Want volgens mij is dat ook de manier voor jou om dit te kunnen doen, toch? Door
sponsors?
Ja.
Zeker. Ja, want het helpt heel erg. Weet je, ik zou het niet zelf kunnen betalen allemaal.
Nee, precies.
Het is gewoon, je board wordt gesponsord. Dat is al superveel geld waard, gewoon een skateboard. Weet je, nu binnen 2 weken is er eentje kapot. Dan moet je een nieuwe.
Ja.
En alleen het board kost vaak al €50. En bijvoorbeeld reizen. We reizen zo vaak. Als dat niet allemaal betaald wordt, dan kan het gewoon niet.
Nee.
Dus uiteindelijk, je hebt gewoon, sommige skaters hebben er heel erg veel geluk mee gehad. Van oké, je bent vroeg bij een merk gekomen en dan zit je nu goed. Maar je ziet ook voor sommige skaters die gewoon echt heel goed zijn, die gewoon niet opgemerkt worden.
Ja.
Waarvoor het heel lastig is. En die alles uiteindelijk zelf moeten betalen. En het moeten betalen van geld dat ze winnen bij wedstrijden.
Ja. Komt daar ook druk bij kijken dan? Dat je
zeker.
Dat een merker, je wordt gesponsord, dus dat betekent ook dat daar iets tegenover moet staan.
Ja, we proberen wel altijd te kijken van liefst zo min mogelijk druk vanuit de sponsor zelf. Ja. Weet je, bijvoorbeeld, ik word gesponsord door Nike en zij zeggen altijd, je mag doen wat je zelf wil. Als je liever street wil gaan skaten, dan ga je lekker op straat skaten. Maar als je liever wedstrijden wil skaten, dan supporten we je in dat.
Dus zij kennen jou goed, want jij vindt de vrijheid heel belangrijk.
Ja, zeker. Nee, ik skate al voor Nike sinds ik 10 ben en zijn heel erg met mij meegegroeid. Wat heel erg fijn is. En ik heel erg veel geluk mee heb gehad.
Ja.
Maar het is inderdaad, het is soms wel echt gewoon, je moet op de goede plek zijn op het goede moment. En dat heb ik heel erg veel geluk mee gehad. En sommige skaters hebben dat niet.
Ja. En even een sidestep, want je had het net over het aantal skateboards wat je dan
verslijt.
Tussenvraag, hoeveel skateboard verslind je in een jaar?
Het ligt er ook aan wat je skate. Als je op straat skate, gaat het veel sneller. Want dan is de grond dan wat rauwer. En als je dan popt, dan gaat het al veel sneller verslijten.
Popt is?
Gewoon springen. Maar je moet eerst de achterkant van je skateboard op de grond hebben. En dat heet dan een pop.
Okay.
en je springt misschien van hogere dingen af. Dus het breekt sneller. Of het gaat op straat veel sneller dan gewoon in een skatepark. En in een skatepark verschilt het ook weer van, je bent dat veel aan het doen, dan gaat het ook sneller. Of, je skate een wedstrijd, dus je bent meer gefocust op sommige dingen. Ja, het is heel erg aan het moment, maar het kan van 2 weken tot een maand wel gewoon, dat is best wel snel, maar dat gaat soms gewoon al stuk.
Mm-hmm.
En dan is je skateboard sneller stuk dan de rest van je board, dus dan verander je alleen het board. En dan op een gegeven moment verander je na een paar maanden de wielen en de lagers, en dan na een jaar of zo verander je de trucks.
En heb je dan een favoriete board?
Ja, je hebt verschillende shapes, dus verschillende maten en vormen van je board. En je skate eigenlijk altijd dezelfde maat, de meeste mensen. Ik skate altijd een 8.0, redelijk klein. Maar ik heb ook niet heel grote voeten, dus dat is goed. En dan heb je twee, voor het merk waarvoor ik skate, heb je 2 verschillende soorten shapes. En die wissel ik vaak af. Wel vaak dezelfde shape achter elkaar een paar, want je moet vaak wel wennen als je een nieuwe hebt.
Ja,
leuk.
Ja, inderdaad, een mooie sidestep.
Ja.
Je vertelt over dat je dus de hele wereld overvliegt voor het skateboarden. Dat eigenlijk het leven dat je nu leeft, dat je dat kan doen door sponsoren waar je voor skate. In Nederland sta je bekend als Skatecade. Dus jij bent nou ja, misschien samen met Roos en Candy, hè, het skateboarden in Nederland. Ja. En volgens mij echt wel ook gewoon een voorbeeld voor heel veel meisjes in die wereld over de grens heen. En toen ik net de vraag stelde, Kate of skate, Kate, zei je toch keihard Kate.
Ja.
Vertel.
Ik weet niet, ik heb het gewoon een beetje het gevoel dat ik een beetje eruit ben gegroeid. Uit de skate-kate-fase, weet je. Dat was toen die docu werd gefilmd. En ja. Toen ik nog wat jonger was en mijn moeder had ooit die naam bedacht. En toen dacht ik, oh, is leuk, dan ga ik zo heten op Instagram. Want iedereen had skate in zijn naam.
Oh, ja.
Maar ja, weet je, nou, dan komen jongens en meisjes bij het skatepark naar me toe. Hey, skate, Kate, skate, Kate. En dan denk ik, ja, ik heb gewoon een naam. Ik heet gewoon Kate. En een jongen waarmee we nu vaak skaten. Tijmen is een supergoeie skater in Nederland. Heel jong jongen. En hij heeft echt 2 jaar heeft hij me Skatekate genoemd. En ik zei altijd, mijn jongen, je kan me gewoon Kate noemen. En daar luister ik ook naar. Ik vind het allebei, ik luister naar allebei, maar Kate is toch ook wat korter om te zeggen. Dat is wat makkelijker. Maar ja, er is nog steeds heel veel mensen noemen me Skatekate. Maar proberen het een beetje uit te krijgen. Want ik heb het gevoel dat ik er een beetje uit ben gegroeid.
Ja, kan je daar iets meer over uitgegroeid?
Ja, ik weet niet, een eind van een tijdperk of zo. Het is lastig om uit te leggen, maar ik weet niet. Ik heb het gevoel dat het niet heel erg meer bij mij past. Zo.
Wat is, ben je nu dan de volwassen Kate?
Ja, en meer, was de skate denk Kate ik. Meer ja, de... dat is gek om te zeggen, maar ik denk wel iets meer.
En waar merk je dat aan?
Ah, ik weet niet. Lastig.
Ja.
Ja, geen idee eigenlijk.
Nee, maar dus je was inderdaad wat Thijs zei, heel resoluut. Dus heel duidelijk van
ja.
Kate, skate. En zei je meteen eigenlijk Kate. Terwijl je bij alle anderen toch wel even een kleine aarzeling had.
Ja, nee, ja, gewoon al een tijdje is het zo van, ja, weet je, iedereen noemt me Kate, skate Kate. En het is nooit Kate. En of nooit Kate Oldebeuving, maar het is altijd skate Kate. En als dat dan soort van altijd je naam blijft, dan denk je, ja, op zich kan je me ook gewoon bij mijn voornaam noemen alleen. En ja, nee, ik vind het nog steeds... Ik snap dat mensen me zo noemen, het is catchy en het, is, het klinkt lekker. Maar ik vind het zelf altijd gewoon, ja, ik heet gewoon Kate. Dus dat mag je ook gewoon zeggen.
En is het dan meer dat het gewoon ook een beetje voor je gevoel, dat je zegt van ik ben uitgegroeid, dat het een beetje bij de kleine Kate, dat een beetje kinderachtig is voor je gevoel? Of is het juist van, nou ja, ik ben ook meer dan alleen die skateboarder. Ik ben... Ja.
Ja, wel een combinatie van die twee, denk ik. Ja, dat heb je wel goed gezegd. Die, zo had ik er nog niet echt helemaal over nagedacht. Maar ik denk dat het onbewust heel erg zo wel is van... Ja, ik skate wel, maar ik ben ook nog gewoon een normaal persoon.
Ja.
Nice.
Ja, ja, dat is wel zo.
Ja. Hey, kijk, en inderdaad, je zegt dan ik ben gewoon een normaal persoon. Je zei net ook over school dat je niet heel veel mensen meer van school spreekt.
Ja.
Dus je begeeft je heel erg in de skatewereld.
Ja.
Heb je dat soms gemist op het moment dat je dan wel op school was? Dat je wat minder connectie had met...
Ja, wel eens. Zeker, ja, je bent natuurlijk wel best wel alleen soms. Want ja, je zit vaak alleen of zo. Want ja, je kent misschien wel mensen, maar hun leven gaat ook gewoon door als jij in het buitenland bent. En dat heb je natuurlijk ook met gewoon vrienden en skateboarden. Weet je, als jij in het buitenland bent, gaan die allemaal door. En daar groei je ook op een gegeven moment uit. En ik heb dan de buitenlandse mensen waarmee we altijd skaten en alle wedstrijden, daar heb je een heel grote en hechte groep mee. Want daar heb je zo voor me meegemaakt. Terwijl in Nederland je dan soms best wel iedereen uitgroeit. Omdat, ja, het gaat gewoon niet en je hebt weinig contact en steeds minder contact. En ja, zeker dat mis je op school soms wel, zeker.
Dus hoe vond je dan op die momenten dan wel op school te zijn en soms alleen te zijn?
Ja, soms wel lastig. Ik heb natuurlijk ook een jaar langer gedaan over... Ja, 2 jaar. Waardoor je op een gegeven moment ook al helemaal minder mensen kent. Ja. Want de rest die je al dan wel een beetje zou kennen, is weg. Dus dat is dan weer heel erg, ja, heel gek weer. Maar ja, op een gegeven moment, ja, je denkt, ja, je hebt steeds minder contact. En je mist het soms wel een beetje bij, ik ga ook niet naar schoolfeesten toe. Want ja, dan zit je ook alleen. Dus nou, gewoon die dingen van school, ja, dat hoeft van mij allemaal niet. Want ja, dan... Op een gegeven moment, ja, je kan toch niet echt met iemand... want ja, iedereen heeft zijn eigen vriendengroep. En dan zit je misschien in de klas wel naast iemand... en dan is het gewoon oké en dan is het gezellig. Maar dan, ja, als dat de klas dan klaar is... en je bent in de pauze of zo... dan is het al snel dat je uit elkaar groeit.
Kan dat beter volgens jou? Want volgens mij, jij zat ook op een loodschool, toch?
Ja, ik denk dat als jij op een school zou zitten... waar alleen maar loodleerlingen of alleen maar sporters zou zitten, dat het anders is. Want dan is iedereen snel vaak weg. En is niet. Maar nu zit de helft van de school, of meer dan de helft, zit gewoon elke dag op school.
Oké, okay, dus je was een soort mix. jouw klas was gemixt met een aantal loodleerlingen en een aantal...
Ja, vaak 3 of 4 loodleerlingen. Ah, precies. Allemaal gewoon
ging naar school. Oké. Nou, een interessante oproep naar
precies
de loodscholengemeenschap. Ja.
Andere vraag die ik ook nog wel had is welke rol hebben je ouders gespeeld in het in jouw verhaal eigenlijk, in het jou kunnen laten doen wat je doet op dit moment?
Ja, mijn ouders hebben me heel erg geholpen, weet je. Ze hebben aan het begin super erg gesupport, nog steeds, maar aan het begin hebben ze gewoon al mijn boards gekocht en alle gezorgd dat allemaal reizen betaald werden en dat alle ze me overal naar elk skatepark in Nederland brachten. En was altijd ik en een paar vrienden in de auto. Gingen we weer naar de andere kant van Nederland of gingen we naar België. En dat was elke keer weer ergens anders. En daardoor groei je zelf heel erg ook in skateboarden. Als je gewoon heel erg supportive ouders hebt die heel erg helpen en heel erg er altijd voor je zijn. Dat heeft mij heel erg geholpen. Want ja, daardoor wist ik gewoon altijd van oké, ja, er staan mensen achter me. Dus ja, als het nu fout gaat, dan gaat het fout. En dan zijn ze nog steeds voor me. Mm. Maar ja, ze helpen me met alles wat ik zou willen bereiken. En nu hoeven ze niks meer te betalen, want nu wordt alles gewoon gelukkig betaald. En nu mogen ze allemaal mee. Dus nu hebben zij altijd kleine vakanties en kleine trips. Maar ja, super fijn dat ze me altijd hebben geholpen. En ik vind het leuk dat ze nog steeds altijd meegaan.
Ja. Want is die rol dan ook veranderd? Dat hoor ik je namelijk een beetje zeggen in je verhaal.
Nou, ze zijn altijd heel erg sportief en ze zijn altijd gewoon heel erg erbij gebleven. En ze hebben altijd heel erg meegeleefd met alles. En mijn broertje ook. En, maar ja, nu is dat minder nodig, weet je. Ik ga naar al die Olympische kwalificaties gaan ze niet mee, want dan zijn we met een team. Naar alle andere wedstrijden gaan ze wel vaak mee. Maar zijn ze minder als in... eerst was het altijd oké, ja, mama, mag ik een nieuw board, dit, dat. Dat hoeft gelukkig niet meer en dat is voor hen natuurlijk ook heel fijn. Maar ik ben heel erg dankbaar dat ze me wel heel erg hebben geholpen, want daardoor ben ik wel waar ik nu ben, denk ik.
En ik hoorde in je antwoord ook een beetje de onvoorwaardelijke liefde voor jou. Dat ze die...
Ja, weet je, het zijn toch je ouders. Als je een trainer achter je hebt, die helpt jou. Maar als het niet meer lukt en dan je wil niet meer, dan is dat ook klaar. Dan heb je niet meer die relatie met een trainer. Mm-hmm. Maar met je ouders, als jij niet meer wil skaten, dan zijn ze nog steeds je ouders. Mm-hmm. En dat is dan toch heel anders.
Ja. Ja, en er zijn ook genoeg sportende kinderen die niet altijd zulke supportive ouders hebben.
Mm-hmm.
Dus dat is, nou, ik vind dat je het ook zelf heel mooi verwoord.
Ja. Anders was ik denk ik nu, had ik misschien nu niet hier gezeten als mijn ouders me niet soms ook even een push hadden gegeven. Mm-hmm. Van ja, Kate, let je wel op. Je hoeft niet door te gaan, maar dit is wel het moment. Weet je, als je Olympische Spelen wil halen, dit is het moment. Mm. En dat is soms ook wel heel erg nodig geweest. Weet je, ik heb ook momenten gehad dat ik minder zin had om echt hard te trainen. Maar dan toch die kleine push van, hey, gaat het goed? Of gaat het goed op school, dit, dat? En dan toch wel van, ja, doe wat je wil. Maar weet dat dit het moment is. En dat heeft me heel erg geholpen. En dat is toch anders dan als dan een coach dat zegt, dan dat je ouders het zeggen. Denk ik.
Ja, en dat klinkt natuurlijk een soort van vanzelfsprekend als jij het zo zegt. Van ja, mijn ouders, zeg maar, als ik zou stoppen met skateboarden, weet je, dan verandert er eigenlijk niks voor mij en mijn ouders.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook heel veel sporters van jouw leeftijd die dat wel echt anders voelen. Van ja, weet je, ik ben, ik zeg maar wat, die jongen die in de jeugdopleiding van de voetbalclub speelt.
Mm-hmm.
En als ik het niet haal, dan stel ik mensen teleur in mijn omgeving. Of dan, dan heb ik het niet goed gedaan. En dat gevoel hoor ik er bij jou niet zo in terug. En dat vind ik mooi om te horen, maar het is niet zo vanzelfsprekend.
Nee, in het skateboard heb je heel veel verschillende soorten dingen. Je hebt in het park skateboarden, is ook weer heel anders dan street skateboarden.
Mm-hmm.
Want park heb je vaak al die kleine meisjes in Amerika die heel erg worden gepusht door hun ouders. En dat je dan soms zijn de street en parkwedstrijden gemengd. Dus heb je ergens een streetwedstrijd bij dezelfde event als park. En dan ga je daar kijken en denk je, oh zo, die ouders die gaan er wel voor. Die zitten er wel helemaal in.
Mm.
En dan denk je, bij street is iedereen best wel chill. En die ouders zijn allemaal gewoon vrienden van elkaar. En iedereen is gewoon lekker samen. Waarbij park soms heel erg competitief is, wat heel anders is dan bij street.
Mm.
En dat is dan bij de mannen weer anders dan bij de vrouwen. Maar en je hebt bijvoorbeeld in Brazilië heb je vaak de skaters die daar heel goed zijn, die komen allemaal uit de sloppenwijken. Dus die moeten het halen en die hebben één keus. En dat is gewoon
dat is hun skaten. Uitweg.
Ja. Ja. En die wonen dan nu in villa's in L.A. Dat is dan weer heel goed uitgepakt. Maar dat is niet voor iedereen zo.
Nee, ja, precies.
Ja, en wij hebben in Europa denk ik heel veel geluk met gewoon dat hier alle faciliteiten zijn en zo.
Ja. Ja.
Is er iets... Nee, sorry Thijs.
Ik zei een mooi verhaal. En ik wilde eigenlijk een beetje toewerken naar het einde. Maar als jij nog een mooie tussenvraag hebt...
Nee, ik wilde ook meer richting de laatste vraag gaan... die er natuurlijk standaard in zit. Van, wat gun jij misschien de meiden die ook jouw documentaire zien... de jonge meiden, wat gun je ze... om ook te bereiken wat zij willen bereiken?
Ik gun ze gewoon een omgeving die ze heel erg helpt. En gewoon altijd er is voor diegene. En gewoon, ook al gaat het goed of slecht... en als het even niet zo goed gaat, dat je dan een beetje wordt geholpen van... hé, maar je wou dit doen, weet je nog, weet je. Je kan het nog steeds. Het is niet dat het nu klaar is en dat je één keer bent gevallen... of dat het één keer iets minder gaat nu. Want iedereen heeft last van, bijvoorbeeld ook als je groter, ouder wordt. Bijvoorbeeld, ik heb er last van gehad dat je even een tijdje wat minder durft... omdat je gewoon, ja, steeds meer angst. Als je jong bent, heb je geen angst. En dan je ziet bij de vrouwen heel erg dat... bijna elk vrouw heeft wel even last van gehad. Dat je gewoon even een periode hebt dat je minder leert. En dan heb je toch wel mensen om je heen nodig van... hey, je wou dat, je kan het nog steeds, moet je het wel weer gaan doen. En dus dat hoop ik dat veel wordt gedaan. En minder gewoon... Ik zeg altijd als mensen vragen, wat heb je voor oproep voor jonge meisjes? Dus altijd gewoon, ja, niet opgeven. Want je gaat vallen. Ik heb zo vaak gevallen in mijn leven en ik val nog steeds elke keer als ik ga skaten. Maar het is de kunst van het niet opgeven, waardoor je beter wordt. En het kan zijn dat je misschien niet al talent hebt, maar dat maakt niet uit. Want als je het zo graag wil, dan kan het. Het gaat niet alleen om talent, want het gaat ook om je mindset.
Nou, als we daarmee af mogen sluiten, dan knijp ik in mijn handjes. Ja, dit is...
En nog even... Kate is 17, hè?
Ja, no. Precies. Dus,
bijna 18.
Ja. Kijk.
ik ga afronden, want hier gaan we niet overheen, denk ik. Dankjewel voor dat je aanschoof bij ons vandaag in je drukke schema, Kate.
Ja, leuk dat ik er mocht zijn.
Ja, nou, dat is fijn om te horen. En heel veel plezier bij je volgende weken. In hoeveel verschillende landen ga je aankomende 3 weken zitten?
Zo, ik denk 3, 4? Ja, sorry. Zo.
Nou, heel veel plezier.
Dank je wel.
Wij gaan je volgen, voor zover we dat niet al deden. En wie weet tot de volgende keer, dat we weer over een paar jaartje weer een keertje mogen zitten en mogen kijken waar je dan staat.
Ja, zou leuk zijn.
Dankjewel. En voor de luisteraar ook, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Wil jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie in handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.